Comme c'est pour une grosse brûle.
Goedenavond allemaal, fijn dat u er weer bent. We gaan met elkaar iets lezen uit het boek Numeri. En eerst nog iets uit Numeri 1 en dan ook iets uit Numeri 2. Numeri 1, vers 4... Van elke stam moet er een man bij u zijn die hoofd van zijn familie is. Dit zijn de namen van de mannen die bij u moeten staan. Van Ruben, dus de stam Ruben. Eliezer, de zoon van Zedeur. Van Simeon, Selumiel, de zoon van Suri Sadai. Van Juda Naherson, de zoon van Abinadab. Van Issachar, Netanael, de zoon van Suar. Van Zebulon Eliab, de zoon van Helon. Van de nakomelingen van Jozef. Dat zijn dus Efraïm en Manasse. Van Efraïm Elisama, de zoon van Abihud. Van Manasse Gamaliel, de zoon van Pedazur. Van Benjamin Abidan, de zoon van Gideoni. Van Dan Ahiezer, de zoon van Amisadai. Van Azer Pagiel, de zoon van Ochram. Van Gad Eljasaf, de zoon van Deuel. Van Naftalin Ahira, de zoon van Enan. Dat waren de afgevaardigden van de gemeenschap. Leiders van de stammen van hun vaderen. Zij waren de hoofden van de duizenden van Israël. Toen namen Mozes en Aaron deze mannen die met hun namen aangewezen waren. En ze riepen heel de gemeenschap bijeen op de eerste dag van de tweede maand. En hoofd voor hoofd lieten zij die 20 jaar oud of daarboven waren zich naar hun afkomst inschrijven, naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen. Zoals de Heere Mozes geboden had, telde hij hen in de woestijn Sinaï. En dan het hoofdstuk 2, lees ik nog iets. We krijgen dan wel dat hele stuk van de Levieten, en die vrijgesteld zijn, maar dat zal bij hoofdstuk 3 kunnen worden behandeld, neem ik aan. Daar gaat het over de Levieten. Hoofdstuk 2, vers 1. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel. Bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie. Zij moeten op enige afstand hun kamp opslaan rondom de tent van ontmoeting of de tent der samenkomst. Zij dan die hun kamp opslaan in oostelijke richting, waar de zon opkomt, vallen onder het vaandel van het kamp van Juda, ingedeeld naar hun legers. De leider nu van de nakomelingen van Juda was Naherson, de zoon van Aminadab. En zijn leger, namelijk zij die getelden waren, bestond uit 74.600 man. En de stam Issachar moet naast hem zijn kamp opslaan. De leider nu van de nakomelingen van Issachar was Netanael, de zoon van Zua. Even tot zover. Wat moeten we daarmee, zou u denken? Hè? Meestal lees je het en aan het eind weet je niet meer wat er staat. Goed, we hebben de vorige keer er toch over nagedacht dat het boek Numeri niet zoals de titel doet veronderstellen, de titel die er pas veel later bij de Griekse vertaling, de Septuagint, bij is verzonnen, bestaat uit een aantal cijfers en getallen die we in dit boek vinden. En dat het boek eigenlijk veel meer gaat, zoals de Joden dat boek hebben ingedeeld, in de titel die als het ware boven het Joodse boeknummer die staat, dat het gaat over, en dat is dan de eerste regel van het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn. Het boek Numeri gaat over de woestijnreis van het volk van God op weg naar het beloofde land. En op die woestijnreis, daar komen ze van alles tegen. En daar komen ze dezelfde dingen tegen die wij ook tegenkomen. En daarom heeft God het laten noteren, heeft God het laten opschrijven. Want dat zijn allemaal dingen die wij ter harte moeten nemen, zegt het Nieuwe Testament. Dat hebben we de vorige keer hebben we dat gezien. Het is geschreven voor ons over wie het einde van de eeuwen is gekomen. Heel specifiek voor ons geslacht heeft God deze dingen laten opschrijven. Nou ja, wat de Israëlieten meemaken, dat kennen we, hè. Daar is ongeloof in de woestijn, daar is geestelijke strijd, of letterlijk strijd in de woestijn. Er is weinig, of soms heel veel, geloof. Er is voedsel uit de hemel, er is water uit de rots. We hebben vervolgens gezien dat degene die aan de strijd mochten deelnemen, de mannen van 20 jaar en ouder, van elke stam, die moesten worden geteld. Dat waren niet alle mannen die aanwezig waren, dat waren de getelden van Israël. Ze moesten bij die telling, als ze geteld wilden worden, moesten ze verklaren wat hun afkomst was. En die afkomst, die konden ze verklaren, die konden ze laten zien, doordat er voor hen het zoengeld was betaald. Er was verzoening betaald naar de maatstaf van de heilige sikkel. Naar de maatstaf van de sikkel zoals die werd gebruikt in de tempeldienst en hiervoor ook in de tabernakeldienst. Dus naar de goddelijke maatstaf, naar een hemelse maatstaf, moesten het mensen zijn die bij het volk van God hoorden. Niet naar hun maatstaf of naar onze maatstaven, maar naar de maatstaf van God. Dat geldt voor ons ook, zo hebben we gezien. Alleen als er zoengeld voor ons betaald is. Als we weten dat Jezus Christus met zijn bloed verzoening voor ons heeft aangebracht. En we hebben die teksten bijgehaald, meen ik. Ik weet het niet eens zeker meer. Uit de tweede Korinthebrief. Jullie zijn gekocht en jullie zijn betaald, zo verheerlijkt aan Christus. Doordat we weten dat het zoengeld voor ons betaald is voor God, horen we bij het volk van God en horen we bij degene die zijn ingeschreven in het boeken van het leven. En niemand kan ons daar meer uitwissen. We kunnen onze afstamming verklaren en dat zou ons vrijmoedigheid moeten geven als dat we in deze wereld zouden laten zien en zouden laten zeggen, wij horen bij het Koninkrijk van God. We horen niet meer bij deze wereld. We zijn gekocht en betaald, er is zoengeld voor ons betaald. Wij horen bij de getelden wiens namen opgeschreven zijn in het boek des levens. Met alle vrijmoedigheid mogen we het zeggen als we geloofd hebben in het werk van de Heer Jezus, in het werk van de Heer Jezus Christus. Het geldt ook voor ons. En we hebben die teksten bijgehaald, het openbaring, dat zij de mensen zijn geweest die de Satan, zelfs de Satan, met alle listen heeft overwonnen in een geweldige geestelijke strijd. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ze hebben overwinningen behaald. In de gemeenten hebben ze overwinningen behaald. En ze hebben dat behaald door het bloed van het lam. Dat bloed van het lam dat voor ieder kind van God zo geweldig kostbaar is. Omdat in dat bloed het leven van het lam is. En dat als dat bloed voor ons beschikbaar gekomen is, wij dat leven dat in het lam was, hebben ontvangen. Als iemand mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, die is waarlijk een discipel van mij. Dus dat hele kostbare, we kunnen het verklaren. We zeggen niet, we zijn kinderen van God omdat we in een of andere theorie hebben geloofd. We zijn kinderen van God geworden omdat we weten dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons heeft afgewassen voor alle zonden. Er is voor ons persoonlijk, voor jou, voor u persoonlijk, bij God betaald. Er is genoegdoening betaald. Het is volbracht, het is af, het is klaar. En wat we getuigen met onze mond, dat vindt een bevestiging in het woord van God, het woord van hun getuigenis. En dat woord, dat is de Bijbel. De tekst die ik nu zo aanhaal, uit Openbaring 12, die laat natuurlijk al zien dat er een strijd te strijden is. Er moet gestreden worden, er moet overwonnen worden. En in dit hoofdstuk vers 3 lezen we dat het dus om de getelden gaat, gaan die met het leger zullen uittrekken. Ieder kind van God komt dus in een strijd te staan. Dat is het eerste, eigenlijk hoort het bij de basisprincipe van het kind van God zijn. Paulus die gaat de gemeente in, of ik zeg het verkeerd, die gaat de plaatsen in. Die vertelt over de Heer Jezus dat hij voor de zonde gestorven is. Die vertelt het evangelie. Er komen mensen tot geloof. Dan komt hij terug. Een aantal maanden later, misschien een aantal jaren later. En dan zegt hij dat hun veel strijd en vervolging wacht. Als je kind van God bent, hoort strijd bij het kind van God zijn. Als je nooit wordt aangevallen, dan moet je wel eens je eigen afvragen. Het zou in ieder geval goed zijn om eens bij jezelf te onderzoeken. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ben ik zo ver meegegaan met de Satan dat hij mij geen interessant voorwerp meer vindt om mijn geloof bij mij weg te roven? Niet? Dus het is, zegt Petrus, niet iets vreemds wat jullie overkomt als jullie geloof wordt beproefd. Het hoort er gewoon bij. We moeten dat incalculeren. Dus we komen in de strijd. En we hebben de vorige keer gezien, die strijd die gaat niet tegen vlees en bloed. Dat is niet een bekvechten met andere mensen om ons heen. Of naar mensen die naar andere kerken gaan. Het is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Het is vooral een strijd in ons denken. Dat denken dat vernieuwd moet worden. Dat denken dat steeds meer gericht moet worden op het denken van de Heer, van de Koning, zo wilt. Dat denken van het Koninkrijk van God. Dus die strijd gaat niet om, heb ik vorige keer gezegd, de strijd waar je, wat je soms zo hoort uitleggen. We blijven tot het einde van ons leven strijden om de zekerheid of je wel een kind van God bent. Er blijft een twijfel tot het einde. Alsof dat onze geloofsstrijd zou zijn. Dat zegt de Bijbel helemaal niet. Trouwens, dat kan ook helemaal niet. Want dat ziet u aan uw eigen geboorte. Er is u heeft eigenlijk aan uw hele eigen geboorte weinig bijgedragen. De weeën daarvoor heeft uw moeder ondergaan en mijn moeder. En u bent van de duisternis in het licht gekomen, letterlijk. En u bent een kind geworden in deze wereld. Een zoon of een dochter van je vader en van je moeder. Maar aan die strijd die er voor je geboorte was, daar heb je helemaal niet bijgedragen. Toch is het zo dat als je eenmaal geboren bent en je wordt je meer van bewust wie je bent en wat je identiteit is en waar je vandaan komt en bij welke familie je hoort, dat de vraag of je wel geboren bent nooit bij je opkomt. Want als je niet geboren zou zijn, zou je geen leven hebben. En als je geen leven zou hebben, dan zou je ook geen strijd hebben. Dus die strijd heeft niets te maken met onze geboorte. Wij zijn kinderen van God. En we blijven dat en we kunnen, zegt de Heer Jezus, dat Koninkrijk van God niet binnengaan door dingen die wij gedaan hebben. En Nicodemus vraagt dat aan hem: Heer, hoe kunnen wij het Koninkrijk van God binnengaan? Ik ga er niet over spreken vanavond. U vindt een aantal plaatsen in de Bijbel dat mensen bij Jezus komen zeggen: hoe kunnen wij dat Koninkrijk van God binnengaan? En laat ik twee antwoorden geven. Het antwoord wat Jezus gaf aan Nicodemus. Hij zegt: Nicodemus, daar kan jij helemaal niks aan doen. Als jij het Koninkrijk van God wilt binnengaan, dan moet je net als de Israëlieten, en dat vinden we in dit in dit Bijbelboek. Net als de Israëlieten die moesten kijken naar de slang, de koperen slang die Mozes verhoogd had. Door geloof kwam het slangengif uit hun aderen en gingen ze niet dood. Ze waren namelijk door giftige slangen gebeten. Het gif zat in hun aderen. En eigenlijk zegt Mozes, jullie kunnen er helemaal niks aan doen om dat gif te verwijderen. Dat is jullie werk niet. De enige manier om daarvan af te komen is dat je kijkt naar de koperen slang die verhoogd wordt. En het is niet zo moeilijk om de link te leggen, hè? Want de Heer Jezus zegt, zoals die koperen, Mozes die koperen slang heeft verhoogd, zo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. Namelijk als degene die de oorzaak is, alsof hij de oorzaak is van de zonde, want het was de slang. Vergis je niet. Door de slang was de zonde de wereld ingekomen. En God heeft zijn Zoon geoordeeld alsof hij de oorzaak was van het kwaad. Hij werd tot zonde gemaakt. En als zondaar gekruisigd. En daarom zijn wij van de zonde vrij. Zoals de koperen slang werd verhoogd, zo zal de Zoon en verhoogd worden. En Nicodemus, je kunt de hele Bijbel uit je hoofd leren, maar als je dat niet gelooft, dan ga je het koninkrijk van God niet in. En het tweede voorbeeld wat ik even zou willen noemen, is dat een wetgeleerde bij Jezus komt. Stelt dezelfde vraag, hoe kan ik dat koninkrijk van God ingaan? En de Heer Jezus strikt hem als het ware een beetje. Hij laat er een beetje uitkomen. Deze man was een wetgeleerde, hield zich nauwkeurig aan alle regels van de wet. Dus die dacht echt dat hij via het houden van de wet dat koninkrijk van God binnenkomt. En dus zegt Jezus tegen hem, nou houd dan de wet. Ja, wat is dan die wet? Gij zult God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En die man voelde al lang dat het zand onder zijn voeten wegspoelde, want ja, hij wist best dat hij zijn naaste niet altijd lief had gehad als zichzelf. En niemand van ons redt dat. We zijn als egoïsten gewoon geboren. We vinden onszelf belangrijker als anderen. Dan zegt hij, wie is de naaste? En dan zegt de Jezus, de Heer Jezus, die zegt het volgende. Hij vertelt die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij zegt, kijk, en jouw situatie is nou die van die man die in de handen van de rover gevallen is. En dan hebben we weer de Satan die om de hoek komt kijken, want hij is de rover en de mensenmoordenaar van het begin. En dus laat Jezus zien tegenover deze man. Kijk, daar zijn wij allemaal terechtgekomen. Zijn we in de handen van de rover terechtgekomen. We kunnen niet meer opstaan, we zijn half doodgeslagen. Niemand ontfermt zich over ons, we worden weggeworpen. En niemand kijkt naar ons om, maar daar komt een Samaritaan. Er komt iemand van buitenaf. Tegen Jezus hadden ze gezegd in Johannes 8, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? Nou, zegt de Heer Jezus, daar komt die Samaritaan en die wordt met ontferming bewogen. En die betaalt voor hem in de herberg. Die betaalt het losgeld. Mensen, wat kunnen we ontzettend geweldig dankbaar zijn voor wat de Heer Jezus deed. Geloof het. Hij betaalde voor ons het zoenwoord. We zijn dus wedergeboren. En dat moeten we vasthouden. Jacobus die schrijft in hoofdstuk 1 vers 6. Dwaalt niet mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het was de wil van God dat u en ik overeenkomstig zijn wil door te geloven in het woord van God, door het woord van God gebaard zouden worden Nou ja, zo'n beetje ouderwets woord, hè, maar we zijn niet met ouderen, we begrijpen allemaal wel dat woordje baren, wat dat betekent. We zijn daardoor in het koninkrijk van God gekomen. Goed, aan het eind van hoofdstuk 3 worden Mozes en Aaron genoemd als degene die het volk moesten tellen. Ik haal het er maar even bij. Zij moesten tellen. Het eind van hoofdstuk 3, nou ik zie dat u het daar opslaat, dus laten we dat gelijk maar even doen. Vers 42. Mozes telde zoals de Heere hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Het aantal namen van alle mannelijke van één maand oud in de overeenkomstig degene van hen die geteld waren. En vervolgens, dus Mozes en Aaron, dat zijn de tweegenen, de twee mensen die staan voor dat hele volk en die samen dat volk moeten tellen. Dus eigenlijk hebben Mozes en Aaron het overzicht gehad helemaal over die telling. Ze hebben gekeken of er ook maar iemand was die niet bij de getelde hoorde, maar die zich er wel bij wilde voegen. En Mozes en Aaron, dat heb ik niet verzonnen, dat leest u eenvoudig in de Hebreeënbrief, zijn twee prachtige typen, twee beelden, twee schaduwen, twee heenwijzers naar de Heer Jezus Christus. Op een bepaalde manier. Mozes wijst naar ons, zegt de Hebreeënbrief, als de overste leidsman van ons geloof. En de Aaron wijst naar de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Jezus, Hebreeën 3, begint zo. Mozes en Aaron, twee mensen die eigenlijk bij elkaar horen, die God ook altijd bij elkaar heeft gevoegd, die samen een compleet plaatje geven, of een compleet kan ik misschien niet zeggen, maar in ieder geval een plaatje geven van de Heer Jezus. Heel het volk werd door hen geteld. En dat is belangrijk voor ons, deze twee dingen. Dat is namelijk dat als je bij de getelde behoort, is dat de erkenning van jouw kant en van mijn kant, dat Mozes, we slaan even het Oude Testament over, dat de Heer Jezus onze leidsman is. We lezen herhaaldelijk in het Oude Testament dat de mensen, als ze er niet uitkwamen, als ze ook met hun stamhoofden niet uitkwamen, dat ze naar Mozes gingen en dat ze tegen Mozes de dingen voorlegden. Het werd Mozes zelfs te zwaar, hij ging oudste aanstellen in Israël, maar ze kwamen ermee bij Mozes. Mozes was de leidsman die hen door de woestijn heen leidde. En dat is voor ons natuurlijk ook zo. We kunnen allerlei stemmen om ons heen horen. We kunnen allerlei boeken lezen. Maar uiteindelijk is de leidsman die bepaalt hoe we zullen gaan. En wanneer we zullen opbreken en wat of we moeten doen. Is uiteindelijk de Heer Jezus. Als in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief de hele rij van geloofshelden wordt genoemd. Dan begint hoofdstuk 12 erbij met te zeggen. Nou moeten jullie eventjes niet meer denken aan al die geloofshelden. En jullie oog alleen richten op Jezus. Als de voleinder van jullie geloof. Als degene die de weg is gegaan en die weg kent. En daarom ook de hoge priester kan zijn. Want hij is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft zelf vlees en bloed aangenomen. Behalve de zonde. Maar voor de rest is die mens geweest zoals wij. Hij kon pijn voelen, hij had verdriet. Hij kon spanning meemaken in zijn lichaam. Hij kon bedroefd zijn. Enzovoorts. De Heer Jezus. Voor de rest had hij een lichaam zoals wij. Hij kon dus ook hoge priester voor ons zijn bij God. Hij is degene op wie we kunnen bouwen als we onze weg gaan. De Heer Jezus. Als onze leidsman geloven dat de leiding die hij geeft aan mijn leven, dat dat een goede leiding is. Hem daarin vertrouwen, hem daarin geloven. En ten tweede ook geloven dat hij de hoge priester is die de dingen voor ons bij God brengt. Het is de erkenning van de Heer Jezus in de woestijn van het leven. Niet zo als iemand die in de hemel is, maar iemand die op jouw weg betrokken is. Die jouw hoge priester is. Die voor jou pleit, die jouw leven kent. Je moet niet denken dat je dingen meemaakt hier in deze wereld die Jezus niet heeft meegemaakt. De Heer Jezus heeft veel ergere dingen meegemaakt. Veel meer dan dat wij kunnen beseffen. En uit al die dingen, daar is hij uit gered. Dus is niemand, lieve mensen die, ja, ik zou dat zo op ons hart willen binden, die ons zo ervaringsdeskundig is als de Heer Jezus. Dus ga ermee met alles wat u tegenkomt, ga naar hem. En verwacht de oplossing ook van hem. Geloof in hem als de overste leidsman, als degene die het einde is van alle tegenspraak. Ik wil daar even iets van vertellen, iets bij zeggen. In Exodus 17 leest u over Amalek. Daar leest u over de strijd van het volk Israël. Het is misschien wel een van de bekendste strijden die we tegenkomen. Het volk is net door de Schelfzee gegaan. Het is net aan de overkant. En daar worden ze aan de achterkant, aan de kant waar de vrouwen en de kinderen zijn, daar worden ze aangevallen door Amalek in hoofdstuk 17. Amalek, dat is misschien wel goed om dat te weten, dat betekent eigenlijk letterlijk een volk dat uitput. He, dus we kunnen soms echt van die strijden, van die moeilijkheden. Het betekent ook dalbewoner of volk dat oplikt. Maar ik vind die betekenis van een volk dat je uitput. Zodat je het gaat opgeven. Zodat je geloof schipbreuk gaat leiden. Een beetje op die manier. Zodat je het vertrouwen in mensen en in God en in het woord van God kwijtraakt. Dat is de aanval van Amalek. Het is dat, ja, datgene wat je ook telkens weer tegenkomt. Goed, verder daar niet zoveel over gezegd, behalve dit. Dat in die strijd neemt Joshua deel in de vlakte, waar Amalek strijdt aan het hoofd van het leger van Israël. Maar boven op de heuvel zit Mozes met Aaron en Hur. En die hebben de staf Gods in hun hand en met die staf wijzen ze naar boven. Het einde van die hele geschiedenis die ik niet met u ga behandelen is dat Mozes zegt, moet u goed opletten, de Heere heeft een strijd met Amalek. Dus eigenlijk zegt Mozes, Joshua, je hebt wel hard gestreden daar beneden en je hebt de overwinning behaald, maar wist je wel dat de strijd die je aangaat de strijd van de Heere was? De Heere heeft een strijd met Amalek. Tot in alle geslachten. Het is de strijd. En broeders en zusters, laten we het niet vergeten. Als het over strijd gaat. Als het over geestelijke strijd gaat. Ik heb je de vorige keer gezegd. Dan staan we in een wapenrusting die God voor ons heeft uitgedacht. De Heere. Mozes had zijn staf in de hoogte. En weet u wat het staf is? Wat die staf betekent? Ik weet niet wel of u wel eens een standbeeld heeft gezien van Luther. Maar dan zie je Luther met de Bijbel omhoog staan. Eigenlijk is dat precies hetzelfde hoor. De Bijbel of de staf. Dat is het woord van God. Waarmee we de vijand kunnen verslaan. Echt. De staf is datgene waar Israël op leunde. Dat je nodig om op te steunen. Hetgene waar we op leunen is het woord van God. En niks anders. Daarom toen Mozes leunde op zijn staf. En hij moest die staf op de grond gooien. Toen bleek het een slang te zijn. Want de God tegen Mozes zegt, je moet die staf, die slang bij zijn staart pakken. Ik heb die wel eens vaker gezegd, een slang bij je staart pakken doe je niet. Dat kan je alleen maar als je gelooft, omdat God het zegt. Toen werd diezelfde slang weer een staf. En die staf werd de staf Gods. Die staf Gods was voortaan in de hand van Mozes. En waar hij die staf over uitstrekte, de wateren gingen uit elkaar. Dus Mozes stond er op die berg. De Heere heeft een strijd. De Heere heeft een strijd. Nu wil ik graag iets zeggen over de namen die we tegengekomen zijn. Dat ga ik niet het hele boek doordoen. Maar deze 12 namen, deze mensen, die waren stamoudsten, stamhoofden. Ze stonden dus, ieder stond voor zijn eigen stam. En we hebben straks gelezen, iedereen stond ook nog eens een keer onder zijn eigen banier, onder zijn eigen vaandel. En we hebben ook gelezen, ze moesten op een bepaalde manier worden opgesteld rondom de tabernakel, rondom de tent van de samenkomst. Wel nu, die stamhoofden, dat is niet zo heel moeilijk, want dat komen we ook in de gemeente tegen. We lezen in Openbaring dat de Heer Jezus, het hoofd van de gemeente, dat de Johannes hem ziet staan. Hij ziet hem in het midden van 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren zijn de 7 gemeenten. En die 7 gouden kandelaren, omdat de Heer Jezus in het midden staat, die zijn dus in de rondte rondom Christus gegroepeerd. Daar staan ze. En die 7 gemeenten, die stellen dus eigenlijk representatief de hele gemeente van God voor op aarde. En in het midden staat het hoofd, daar staat de Heer Jezus. In het midden van degene die opgesteld worden, was de tent van de samenkomst. En daar was het heilige en er was ook het heiligen der heiligen. En in het midden van het heilige en het heilige der heiligen, daar stond de ark des verbonds. En op die ark, daar woonde God. Het is dus exact zelf dat plaatje wat je zo kunt overbrengen naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus te midden van de kandelaren. Je kunt ook even zo goed zeggen van wat Johannes in de hemel ziet, is een aardse werkelijkheid. Want die 7 plaatsen waar Christus in het midden staat, als je een kaart pakt, dan zie je die plaatsen zo genoemd en die staan zo rondom. Ze staan in een cirkel in Klein-Azië. Efeze, Smyrna, nou ja, Thyatira, u kent al die plaatsen wel. Er waren nog veel meer gemeenten daar, maar deze 7 worden genomen. En de Heer staat in het midden. En hij ziet het allemaal. En hij corrigeert en hij helpt in de strijd. Ik weet, zegt hij tegen die gemeente, ik weet dat de Satan bij jullie woont. Ik weet dat jullie vervolgd worden. Ik weet dat jullie een strijd hebben te strijden. Lieve mensen, echt omhoog kijken. De staf naar omhoog richten. En beneden haal je de overwinning. We strijden niet die strijd alleen. En dan staat erbij dat aan die gemeente, dat de heiland, de Heer, de Heer der heerlijkheid, heeft in zijn hand 7 sterren. En die 7 sterren, dat zijn de 7 engelen van de gemeente. Die zou je kunnen vergelijken met die stamhoofden. Toen de Heer naar de hemel ging, de Heer Jezus, heeft hij vanuit de hemel, heeft hij mensen geroepen tot zijn dienst. We lezen ervan in Efeze 10, 4, ik zou het u voorlezen. Degene die neergedaald is, dat is de Heer Jezus, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen geroepen als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot het opbouwen van het lichaam van Christus. Die zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En engelen, zegt de Hebreeënbrief, zijn eigenlijk alleen maar dienende geesten die God verwekt heeft, gemaakt heeft, geschapen heeft, moet ik eigenlijk zeggen, die God geschapen heeft voor de gemeente. Ze zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus die stamhoofden, die engelen voor de Nieuwtestamentische gemeente, zo wilt, die hebben een specifieke vooraanstaande plaats binnen de strijd. En we moeten niet denken in onze, als we onze kerken, we willen allemaal, ja, we leven in een tijd dat we zeggen, nou ja, we willen de meeste stemmen gelden, bijvoorbeeld in de gemeente. Maar is dat zo? Als er ruzie is in de gemeente in Korinthe, dan zegt Paulus, en ze gaan naar de wereldlijke rechter toe. Dan zegt Paulus, is er dan geen wijs man onder u die zou kunnen beslissen? Een gemeente van God bestaat uit kinderen en uit volwassenen. Je kunt niet zeggen, nou ja, wat de kinderen zeggen heeft dezelfde zeggingskracht als de volwassenen. Er zijn stamhoofden. Misschien mag u zeggen oudste, als dat tenminste door duidelijk oudste zijn in de gemeente. Ervaren mensen die een stukje strijd kennen, die weten hoe je die strijd aan moet gaan. Maar God heeft ze niet voor niets gegeven. Het is niet zo dat we democratisch gaan stemmen en dat degene die baby zijn, dus in de gezin ook niet, dezelfde zeggenschap heeft als de ouders. De ouders hebben andere zeggenschap. En zo hoort het in de gemeente van God, hoort het ook te zijn. Goed. Die namen die wijzen ons dus op een hele bijzondere manier naar de Heer Jezus toe. Op hem. En die wijzen aan op degene die de mensen verzamelen. Degene die vooraan in de strijd staan. De historie heeft grote legeraanvoerders gekend. He, Caesar, Alexander de Grote, Napoleon. En de manschappen die hadden enorm respect voor die legeraanvoerders. Want dat waren degenen die de plannen bedachten. Die voor hun mannen zorgden. Die bepaalden hoe de strijd zou zijn, waar de strijd zou zijn enzovoort. Die hadden de plannen. En zo gold dat ook hier. Altijd weer werd Mozes geraadpleegd. En voor ons geldt dat natuurlijk ook zo. De gemeente, die is het fundament voor de gemeente is Jezus Christus. Een ander fundament als hij kan niemand leggen. Maar daarnaast zegt de Openbaringen dat het fundament van het nieuwe Jeruzalem de 12 apostelen van het Lam is. En dat het fundament in de gemeente, dat de gemeente gelegd is door op het fundament, gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. Er zijn dus, is onderscheid ook binnen de gemeente. Dit waren strijdbare mannen. We gaan naar de eerste toe. In vers 5. Ruben, van de stam van Ruben, Eliezer, de zoon van Seduer. Eliezer, en ik zeg u vooruit, al die namen samen betekenen, laat ons iets, een kant zien, een zijde zien van wie de Heer Jezus is. Met al die stammen samen vormde de hele gemeente van Israël. Al de strijdbare mannen samen vormde samen het hele leger van Israël. Maar iedereen had wel een aparte, verzamelde zich onder een aparte naam. En onder een apart vaandel. Eliezer, dat betekent mijn God is een rots. Als het om strijd gaat, is dat het eerste wat we moeten weten. Mijn God Nummer 1, vers 5. Mijn God is een rots. Sommigen van ons, en misschien wel velen van ons, die kennen God al wat langer. En als je nou eens gewoon voor jezelf terugkijkt in je leven. Ja, soms doe je dat als je 25 jaar getrouwd bent. 40 jaar. 45, 50. En dan wil je graag iets zeggen. En dan zeg je deze woorden. God is altijd bij me geweest. God is altijd voor mij een rots geweest in de branding. God is mijn rots. Dat is de rots. Dat is de rots waarop ik bouw. Dat is de rots waarop ik sta. Dat betekent eigenlijk, mijn God is een rots. Het trekt het beeld van wie God is niet op een afstand, maar naar je toe. Ik heb een God. En mijn God is een rots. De Heer Jezus zegt, als je op mijn woorden bouwt, dan bouw je op een rots. En dan kan de wind komen en de storm kan komen. En ik kan beuken tegen je huis. En het kan zwaar worden, maar je staat vast. Je voeten staan vast op de rots. Mijn God is een rots. En dat niet alleen. Mijn God is een rots als een idee van, we staan vast met onze voeten op de rots. Laten we dat vasthouden. We kijken naar de Heer en we worden niet zo gauw van ons apropos gebracht. Maar in de woestijnreis betekende de rots ook als de rots die je water gaf, waaruit je kon drinken. Degene die je weer leven gaf. Degene die als het moe was, je weer moed gaf. Die je weer kracht gaf. Die je van binnen deed veranderen. Die je vrede gaf en blijdschap. Water is in de Bijbel een beeld van het woord van God. En water uit de rots betekent dat je het woord van God, dat God jezelf met zijn woord wil bemoedigen, ook in de strijd die je kent. Vers 6. Van de stam van Simeon, Selumiel. En Selumiel betekent vrede met God. En we horen daar dat woordje ook in. Selu is shalom, miel, vrede met God. Shalom in Selum. Dat doet ons denken natuurlijk aan Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Je kunt nooit een strijd strijden, lieve mensen, laten we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Je kunt nooit een overwinning behalen als je niet weet dat God met je is. Als er geen vrede is tussen jouw hart, tussen jouw ziel en tussen God. Als de zonde tussen God en jou instaat, dan ben je een voorwerp om te verliezen. Dan zal Satan je daarop aanvallen en tegen je zeggen, hij zal je aanklagen om de zonde die je hebt gedaan. Dus vrede met God hebben, dat betekent dat ik geen strijd meer met God heb. Ik weet dat God achter me staat. Ik weet dat God in die strijd meegaat. Dat kan zo'n rust geven van binnen. Als mensen je aanvallen over een stap die jij wilt zetten in het geloof. En kijk, oh, je ouders vallen je soms aan. Of je kinderen vallen je aan. En jij weet dat het van de Heer komt. En jij hebt vrede met God. Het is geweldig als we zo naar onze aanvoerder kijken. Degene die ons vrede geeft. De Bijbel is sprake over vrede van God. De meesten van ons weten het wel, en vrede met God. Maar beide dingen, dat de vrede van God, dat betekent dat dezelfde vrede die in het hart van de Heer Jezus aanwezig was, ook toen de strijd kwam, ook toen mensen van de steilte wilden werpen, ook toen ze hem uitscholden, ook toen ze hem spuugden. Ook toen ze onwaarheden vertelde. Vrede met God is belangrijker als vrede met mensen. Soms kun je niet altijd vrede met mensen houden. Maar vrede met God, geloof het, het is belangrijker. Vrede met God, anders kun je niet vechten. Als de zon ertussen zit, denkt u maar aan Agan. De Israëlieten die liepen om Jericho heen. De stad die viel in puin. En toen moesten ze tegen een klein plaatsje Ai. En ze verloren de strijd. Er was zonde in de legerplaats. Als de zonde is in je hart, is er geen vrede met God. Maar vrede met God, die ontvangen we. En vrede van God ontvangen we als we alle dingen aan God bekend laten worden. Ook je schuld, ook je zonde. Zeg, Heer, ik heb je verkeerd gedaan. Ik heb dat fout gedaan. Dat niet gemoed. Ik wil dat naar u toe beleiden. Laat alle dingen met gebed en smeking, laat ze bekend worden bij God. En de vrede van God die al je verstand te boven gaat, zal je gedachten en je hart bewaren in Jezus Christus. Dan gaat hij mee in de strijd. Vers 7, van Juda naar Hesson. En naar Hesson betekent hij die de toekomst kent. Ja, weet je wat zo gek is? Dat wij altijd weer bezig zijn van als ik dit doe, dan zijn dit de gevolgen. En dan is het helemaal niet zo gek om dat te denken. Maar als we de wil van God willen doen in ons leven, dan moeten we niet zo erg kijken naar wat de gevolgen ervan zullen zijn. God gaf Abraham de opdracht, Abraham, ga uit je land en uit je maagschap en ik zal je zegenen. En Abraham ging met God op weg en hij wist totaal niet waar hij terecht zou komen. Hij kende de toekomst niet. En dat is het leven van elke gelovige. Wij weten niet wat morgen is. Er kunnen dingen zijn in je leven. Denk, oh, als ik dat doe, dan krijg ik de grootste ellende al over me heen. En dan heb je ze gedaan en dan komt die ellende niet. Want God kent je toekomst. Het is zo heerlijk. Om zo uit de hand van God te leven. Te zeggen van ja, er is wel strijd. Maar hij kent de toekomst. Onze God kent de toekomst. Hij die de toekomst kent. En wees er één ding van verzekerd. De Satan kent je toekomst niet. Dus al die impulsen die je krijgt van, nou als je dat doet, dan moet je niet doen. Je moet God niet volgen. Wat de consequenties. Ik heb eens een keer een zuster tegen me horen zeggen. Die zei, als ik tegen God ga bidden, doet u maar in mijn leven wat u wil. Dan krijg je misschien wel de grootste narigheid. Dus daar wil ik God niet om bidden. Begrijpt u dat? De toekomst, die kent God. En wij kennen de toekomst niet. Soms kan de strijd zo zwaar lijken. De Satan kent de toekomst niet. Dus de Satan die doet allemaal dingen. De Satan wist niet van de toekomst van de Heer Jezus. Hij dacht echt dat hij Jezus uit de weg had geruimd. Hij dacht echt dat hij de Zoon van God had gedood. Hij dacht echt dat hij de overwinning had behaald. Maar het tegendeel bleek waar. Hij behaalde de overwinning niet. Maar God kende de toekomst. En de Heer Jezus kende de toekomst. En hij zegt van ik ga nu wel naar heen. Maar ik ga voor jullie plaats bereiden. En ik breng jullie in het Vaderhuis. Dat is ook onze toekomst die we kennen. We worden gebracht in het Vaderhuis. En voor de rest de toekomst van elke dag. Die is in Gods hand. En gelukkig is die in Gods hand. Hij kent onze toekomst. En dat zou ons ook moeten afhouden om maar te geloven in al de dingen die de Satan zegt. Of die onze eigen gedachten, onze eigen vlees in onze weg brengt. Vers 8 van Issachar. Netanael, de zoon van Zua. Netanael of Nathanael. En dat betekent gave van God. Wat mooi. Alles wat we nodig hebben, ontvangen we, heb ik gelezen, van de Vader de lichten. En we lezen in diezelfde brief dat hij het eenvoudig geeft en dat hij het zonder verwijt geeft, God. De gave van God. De Heer Jezus zegt tegen de vrouw van bij de put, die zo bezig is en zo druk is om dat water te putten. En zo alle mensen op een afstand houdt, allemaal uit haar leven. Die zo, ja, zo verdriet heeft gekend misschien wel in het leven. Misschien geweldig op zoek is naar een verlangen, naar liefde, naar een beetje begrip. En die veroordeeld wordt en als een veroordeelde vrouw misschien wel daar door het leven gaat. Als een vrouw die hokt, als een vrouw die. En Jezus zegt, och, och, och. Als je wist van de gave van God. En wie het is die met jou spreekt. Je zou het hem gevraagd hebben. En hij zou jouw levend water hebben gegeven. Verlangt u wel eens naar dat water? Als je wist van de gave van God. Paulus zegt, dank God voor zijn allergrootste gave. God kon niet meer geven dan Jezus. In hem is alles vervuld. En wat de strijd ook is, hoe is het? Zijn gave is nooit tekort. Gave van God. Je zou het mij gevraagd hebben. En dan moet ik daar nog iets bij zeggen. Als we naar de Heer Jezus kijken, dan kijken we vaak op één manier naar Christus. We zeggen, je moet naar de Heer Jezus kijken, je hebt hem nodig voor je zonde. Er staat nergens in de Bijbel dat christenen, ik zeg het voorzichtig, u mag me daarop aanvallen na die tijd, dat christenen Jezus nodig hebben als degene aan het kruis die nog moet sterven voor hun zonde. Ze weten dat ze door het bloed in het koninkrijk van God zijn gekomen. En in dat koninkrijk van God hebben zij de vergeving van al hun misdaden door het eenmalige offer van de Heer Jezus. Ze moeten wel belijden. Ze moeten dat wel tegen God zeggen. En als ze dat belijden, dan weten ze dat God getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven. Aan mensen die nog niet tot geloof zijn gekomen, wordt de Heer Jezus door de Vader gegeven aan een kruis. Zo lief heeft God de wereld gehad. Aan de wereld wordt de Heer Jezus dus gegeven aan een kruis. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat betekent dus dat voor een wereld in nood, voor een vrouw bij een put, voor mensen die zitten met hun zonde, God de Heer Jezus eens en voor altijd heeft laten sterven aan het kruis voor hun zonde. Maar voor degene die gelovig zijn, degene die bij de gemeente horen, lees je iets anders. Dan lezen we dat nadat de Heer Jezus gekruisigd is en nadat hij is opgestaan en nadat hij is opgewekt en nadat hij verheerlijkt is en nadat hij gezet is aan Gods rechterhand en nadat hij aan Gods rechterhand God hem alle macht heeft gegeven in de hemel en op de aarde. Boven elke overheid, boven elke naam, boven elke macht, boven alles wat er in je leven kan gaan gebeuren. Dat God hem zo heeft gegeven aan de gemeente. De gave van God. Denk dus over na. U vindt het in Efezen. En ik zal u dat voorlezen. Efezen 19. Misschien kunt u het even opslaan. Efezen 1 vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus ons die geloven, wat is dat voor een geloof? Dat is een geloof overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Wij geloven dat wij de strijd niet kunnen winnen. Wij geloven dat we tegenstanders tegen kunnen komen waar wij het niet voor het zeggen hebben, die over ons hebben te beslissen, die eenvoudig boven ons staan in ons leven. Maar we geloven dat God de Heer Jezus weer boven degene heeft gesteld die over ons beslist. Ja? Dus overeenkomstig dat. Hoe groot is die kracht over degene die geloven? Die komt overeen met de sterkte van zijn macht. De vraag is dus niet of wij de Satan kunnen verslaan, dat kunnen we niet. Maar hij wel. Hij heeft dat aangetoond. We moeten dus geloven in zijn kracht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is heel mooi. Paulus laat zien hoe groot die kracht is en hij laat zien waar die vandaan komt, vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus. Paulus gaat nu iets uitleggen. Hij zegt, toen Christus in het graf lag, toen was hij helemaal machteloos. Hij was helemaal dood. Hij kon helemaal niets meer doen. Als mens lag hij in het graf. Daar zat geen enkele kracht meer in diegene die in dat graf lag. Maar, zegt Paulus, ik zal het u zo voorlezen, dan ziet u gewoon dat er staat. Maar, wat deed God, wat deed de hemel? De kracht uit de hemel kwam bij Jezus in het graf. En door die kracht is hij opgewekt, is hij gezet aan Gods rechterhand. En daardoor is hij gaan heersen over alle dingen in het leven. Elke naam die genoemd wordt, kijkt u maar. Die hij gewerkt heeft in Christus. Daar heb je het voorbeeld. Toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven elke overheid. De mensen die boven ons staan. En macht en kracht en heerschappij. In elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Ook de wereld die straks komen zal. Het vrederijk. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Lieve mensen, als we in onszelf machteloos zijn. Zo dood als een pier, we kunnen helemaal niks meer. God openbaart zijn kracht in machteloze mensen. Gelooft u dat? We hoeven het niet te kunnen. We moeten het geloven. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Omdat de kracht van Christus over mij komt. Hou niet rekening met je eigen kracht. Wij wandelen in geloof. We wandelen in geloof. Vers 9, van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon. Eliab betekent mijn God is vader. Ik vind dat een van de mooiste namen. Er staat niet God is vader, maar mijn God is ook mijn vader. Mag ik het zo zeggen? Eli, dat is mijn God. En Ab, dat is vader. Wij zijn zijn kinderen. Wij leerden van de Heer Jezus een gebed, onze Vader die in de hemelen zijt. En als we zeggen onze Vader, dan betekent het ook dat wij met ons bidden er rekening mee houden dat wij zijn kinderen zijn. Je kunt niet als een, wat je veel mensen hoort doen, die kijken naar zichzelf en die denken, ja, wie ben ik nou om naar God toe te gaan? Wie ben ik nou? Ja, nou zelf ben je ook helemaal niks, maar de Heer Jezus zegt, nadat u opstaat uit de dood, ga heen naar mijn vader en naar uw vader. En dat betekent dat we zoals de Heer Jezus, ik herhaal het expres langzaam. Zoals de Heer Jezus, als de Zoon van God, in alles naar zijn vader toe kon gaan. Dat is het recht van ieder kind van God. Hun die in zijn naam geloven, hun heeft hij het recht gegeven om zich een kind van God te noemen. En een kind van God heeft de vrije toegang tot zijn vader. Omdat hij een kind is. Ik, zegt de Heer Jezus en de Vader, Wij zijn één. O, lieve mensen, die heerlijke band met de Vader. De Vader, de God als je Vader te kennen. Als degene die je lief heeft, degene die van je houdt, degene die jou heeft voorgebracht, degene tot wie je mag gaan in geloof als zoon van God, als dochter van de Vader. Zodat wij in hem altijd tot God gaan. Langs die nieuwe en de levende weg die de Heer Jezus ons als de Zoon van de Vader heeft ingewijd. O, dat contact te kunnen hebben met je Vader. Je onrust tegen hem te zeggen. Zijn liefde te voelen in je leven. Zijn gemeenschap te kennen. En Johannes schrijft erover. Het is zo kostbaar voor een kind van God in de strijd. Hij weet, de Vader zal nooit laten vallen. De Vader zal hem geen slang voor een vis geven. En geen steen voor brood. Die liefde van de Vader, die dreef de Heer Jezus ertoe om te doen wat de Vader wilde. Dat is een hele beker leeg te drinken. Omdat de Vader het wilde. Wij hebben God niet eerst lief gehad. Hij heeft ons eerst lief gehad. En omdat hij ons lief had, gaf hij zijn Zoon. Ja. God is mijn Vader. In de psalmen lees je diverse malen de overweging bij heiligen. Maar soms komt het ook van anderen vandaan. Ze zeggen, waar is nou jouw God? Waar is die? Als je nou een God hebt die je lief hebt. Weet je, dat kun je alleen overwinnen als je beseft dat God je Vader is. En dat je niet kunt geloven dat de Vader jou een slang voor een vis geeft. Ik heb juist de afgelopen tijd, de laatste weken, met een vrouw een hele correspondentie gehad over dingen in haar leven waarin ze dat niet zo heeft ervaren. En er hele kwade dingen in haar leven waren gekomen. En waarin ik toch mag uitleggen, kijk, God is je Vader. God doet jou het kwaad niet aan. Maar soms laat de Vader het toe. Omdat hij iets beters met je voor heeft, een hoger plan heeft met je leven. Maar blijf in dit alles overwinnaar door hem die jou heeft lief gehad. Blijf het volhouden, hè. Hij heeft je lief gehad, ook als het moeilijk wordt in je leven. Hij is je Vader die je lief heeft. Ja. Jobs vrouw lacht hem uit. Die zegt, laat God toch los. Maar Job kon niet loslaten. Zal ik het goed ontvangen en het kwaad er niet. En kijk eens naar het leven van Jozef. Hij gaat een geweldige, moeilijke weg. En hij houdt het vol. En tenslotte ontmoet hij zijn broers. En dan zeggen ze, en die broers die schrikken zich na. Maar Jozef heeft de overwinning behaald. En hij kan tegen zijn broers zeggen, jullie hadden kwaad over mij gedacht. Maar God heeft het te goede gedacht. En hij sluit ze in zijn armen. God is onze Vader. Vader heeft jullie lief, zegt de Heer Jezus. En laat het alsjeblieft geloven. Vers 10 van de nakomelingen van Jozef. Ik kom niet verder als de namen vanavond. Elisama, de zoon van Amut en Manasse, van Manasse Gamaliel. Ephraim en Manasse, dat waren de zonen van Jozef. Elisama betekent, mijn God heeft gehoord. En dat is, wat is dat heerlijk als je weet van, je bent onrustig en er is misschien wel spanning en er komt van alles op je af. Er is strijd, er is gewoon strijd bij jou van binnen. Paulus zegt er is strijd van binnen en er is strijd van buiten. Dus de Christen heeft te maken met strijd. Er is onrust bij Paulus omdat Titus niet aankomt en Titus had niet verwacht. En allemaal die dingen meer dat die gewoon onrust in je leven kunnen veroorzaken. En dan zeg je tegen God, en dan zeg je, mijn God heeft het gehoord. Mijn God heeft het gehoord. Corrie ten Boom leerde van haar vader, vader ten Boom. Corrie, die leerde zijn kinderen, als ze bang waren, als meisjes. We brengen dat bij God en nu is het in de handen van God. God heeft gehoord. De zussen Maria en Martha, die brengen een bericht, laten ze overbrengen naar Jezus. Lazarus, die u lief hebt, die is ziek. En Maria gaat rustig thuis afwachten. Tot het moment komt dat Martha bij haar komt en zegt, de meester is daar en u roept u. Maar ze zat rustig, de meester had het gehoord. Het was zijn verantwoording. Wat hij zou doen, de meester heeft het gehoord. Kent u dat gebed zo? In uw eigen leven. Dat je in geloof de dingen bij God brengt. Dat je zegt, gelukkig, ik hoef het niet meer te dragen. God heeft het gehoord. En het verhoren, dat zal er op een zeker ogenblik achteraan komen. Maar het begint ermee, mijn God heeft gehoord. Hij heeft geluisterd. En dit is zoiets gewoons en tegelijkertijd zoiets moois. We lezen het in de gebeden van David, elke keer weer. Mijn God, vanuit zijn heiligdom, mijn God heeft gehoord. Mijn God redde mij. Hij heeft mijn smeekbeden gehoord. Mijn God hoort. Heeft u ook zo'n God die u hoort? Bent u daarvan overtuigd? Mijn God heeft gehoord. Gamaliel, mijn God is een beloner. Ja. Eens zal dit hele leven wat we in de woestijn leiden, broeders en zusters, zal in de hemel worden bekeken. Dan kijken we er samen, kijken we er met God naar. En dan zegt de Bijbel dat er een beloning is. Wij zullen zeggen, Heer, wat hebben wij dan eigenlijk voor goeds gedaan? En als ze zeggen, ja, dit heb je bij de een van mijn minsten gedaan. Ga in tot het feest van je Heer. Hij zal ons belonen voor wat hij door ons heen heeft gedaan. Mijn God is een beloner. En houd dat vast. Laat je niet belonen, wil ik maar zeggen, door mensen om je heen. Ga geen dingen zeggen tegen mensen om je heen om hun over hun bol te aaien. Zodat ze zeggen, wat ben je toch een geweldige goede vent. Je hebt er helemaal niks aan. Echt niet. Mijn God, mijn loon, zegt Jezus, is bij mijn God. Daar ging het om. Mijn God is een beloner. En dat zal hij doen als Abraham het gevecht aangaat met al die koningen in het dal. En hij bevrijdt Lot en de vrouw van Lot en de zonen van Lot. En de koningen van Sodom en van Gomorra. Dan komt de koning van Sodom bij Abraham. En die zegt, Abraham, jongen, ik zal jou belonen. Je mag alles hebben. Al de haven van Sodom en Gomorra. Waar nota bene Lot zo gek op was. Weet u het wel? Weet u het nog? Lot, die koos voor Sodom. De glanzende rijkdom van Sodom. Wat geweldig. En nou, Abraham krijgt het zomaar. Hij is een schoot geworpen. Hij krijgt het gratis. En Abraham zegt, nee, dit wil ik helemaal niet hebben van jou. Geen draad, geen schoenriem. Ik wil niet hebben dat jij zult zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. God is een beloner. Mijn God is een beloner. De Heer Jezus die weest al de heerlijkheden van de koninkrijken van deze wereld af. Mijn God is een beloner. Lieve mensen, dat komt goed. Maar gelooft u zo in God? Mijn God zal voorzien, zegt Paulus. Mijn God zal loon geven. Hij laat ons niet voor niets zoeken. Het eind van de Korinthebrief, als Paulus heeft moeten schrijven naar de broeders in Korinthe en heeft moeten zeggen van al dat werk en al die ellende die daar in Korinthe aanwezig was en al de zonden die er waren, zegt die broeders, uw werk is niet te vergeefs in de Heer. Nooit. God is een beloner. God beloond. Vers 11 van Benjamin. Abidan, de zoon van Gideoni. Abidan betekent mijn vader is rechter. En dat hoef ik verder niet zo aan te halen, denk ik. In de geestelijke strijd dat mijn vader rechter is. Wij hoeven ons eigen recht niet te halen in de strijd. Laat ik dat maar heel kort maken, dit stukje. Daar heeft u ongetwijfeld wel eens van gehoord. De Heer Jezus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Mensen kwamen op hem af en die zeiden, u doet het helemaal verkeerd. U liegt, u bent een zondaar, u hebt zichzelf tot een zoon van God gemaakt. Ach, de Heer liet het allemaal maar zeggen. Hè. Ze kwamen er wel achter wie hij is. Er kwam een moment dat zijn vader is rechter. Dus hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die als hij gescholden werd niet terugschold, zei Petrus. En niet begon te dreigen als hij leed. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Och, het komt lieve mensen, het komt allemaal goed. Het is, soms kom je in een situatie waarin de ander je niet wil vergeven, terwijl je daar wel naar verlangt. Je krijgt je gelijk niet. En mensen om je heen zijn oneerlijk. En het lijkt net alsof jij de nederlaag leidt. En er is strijd. Maar in die strijd is er toch ook overwinning. Bij overwinning in het Koninkrijk van God, ik heb het hier al zin neergezet. Bij overwinning in het Koninkrijk van God is iets bijzonders. Daar geef jij je over. En toch behaal je de overwinning. En dan denkt de tegenstander dat hij gewonnen heeft. En hij bezuint het overal rond misschien. Maar hij leidt de grootste nederlaag. In het Koninkrijk van God zei Jezus, boei me maar. En hij nam het kruis op zich. En al de mensen die reden als het ware over me heen, ze geeselden ze rug. Het leek de grootste nederlaag in deze wereld. Maar in het Koninkrijk van God behaalde hij de grootste overwinning. De graven barsten open. De gelovigen werden opgewekt. De hemel juichte. Het gordijn scheurde. We moeten naar hemelse maatstaven kijken als het gaat om overwinning. Mijn vader is rechter. Uiteindelijk beslist hij. Vers 12. Van dan Eliezer, de zoon van Amisadai. Eliezer betekent helpende broeder. Wat is het heerlijk te weten dat God toch altijd mensen om je heen geeft in een strijd die je helpen. We komen dat de hele Bijbel tegen, broeders en zusters. Ja, hier staat wel broeder, maar worden ook de zusters mee bedoeld. En David, die David van voedsel voorzagen in de strijd. Elia, die zo gestreden had voor de eer van God. En die Elisabeth op, die Elisabeth op zijn weg, of Elisabeth, die, hoe heet zij, Agab en Isabel op zijn weg kreeg. En die zo moedeloos werd. En die dacht, ik ben alleen overgebleven. En dan breken er nog een paar duizend die hun knieën niet voor Baal hadden gebogen. God geeft altijd broeders en zusters. Als je in de strijd bent, als je de dingen duidelijk maakt. En er is strijd. God geeft de Melchizedek in de strijd naar Sodom en Gomorra. God geeft een Barnabas als een zoon der vertroosting. Vers 13. Van Azer, Pagiel. Pagiel, dat betekent tussenkomst van God. In het hele geschiedenis van het volk Israël lezen we telkens dat de Heer tussen beiden treedt. Als de strijd te zwaar wordt, als ze hem niet meer aankunnen, er is tussenkomst van God. En daar mogen we op rekenen. De strijd kan soms zo zwaar zijn. In Jesaja 59 lezen we dit. Het recht wordt teruggedrongen. En de gerechtigheid blijft verder staan. Want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, die wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Heere zag het. Het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En hij zag dat er niemand was. En hij ontzette zich omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. David zegt in Psalm 18 dat de Heere van hem hoog greep. En dat hij naar beneden kwam en dat hij hem greep. En dat hij hem optrok uit vele water omdat hij hem dreigde te overstromen. Tussenkomst van God in je leven. Vers 14. Eljasaf, God voegt toe. Dat is ook heel mooi, hè? Het is 9:30, mensen gaan stoppen. Eljasaf, God voegt toe. We zijn soms zo druk bezig. We willen grotere gemeenten. En we willen dat mensen moeten. We gaan allerlei dingen de gemeente inhalen. Desnoods uit de wereld gaan we de gemeente binnenhalen. Als die gemeente maar groter wordt. En dan kunnen we zeggen. Kijk eens even wat onze gemeente allemaal geworden is. Wij zijn rijk en verrijkt en we hebben aan niks gebrek. En God blaast erin. De Bijbel lezen we vanaf Handelingen 2 dat de Heer toevoegde aan de gemeente. En in Handelingen 9 lezen we de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrees des Heeren. En de vertroosting van de Heilige Geest. Ze wandelden in geweldige eerbied voor God. Ze waren met God bezig. Niet eens met de mensen die daar buiten waren. En er staat erachter. En de Heilige Geest. En namen in aantal toe. De Heilige Geest voegde andere kinderen van God er daaraan toe. Vers 15. Ahira, de zoon van Enan. Voor de stam van Naphtali. En dat betekent. Ahira betekent broeder. In nood. Dat betekent dat er broeders en zusters om je heen staan. Dat als je werkelijk in nood zijn. Dat God mensen geeft. Hè? Paulus zegt in de Galaten. Ik weet, ik ben bij jullie gekomen. En jullie zouden als het mogelijk was geweest. Jullie ogen hebben uitgerukt. En ze aan mij gegeven hebben. Dat in die nood dat er bijstand is. Dat God mensen om je heen geeft. Broeder in nood. En dat is tevens het laatste. Er is één stam die niet wordt meegeteld. Één stam die niet mag deelnemen aan de strijd. En dat is de stam van Levi. En daar komen we in hoofdstuk 3 tegen. Omdat hij een hele bijzondere plek heeft. En de zorg moet dragen voor het huis van God. Ik ben niet verder gekomen. Maar ik vond het fijn om het met u te delen. En ik wil samen met u danken. Heer God, we willen u zo danken voor wie de Heer Jezus is. We beseffen dat zo vaak niet. Dat willen we ook eerlijk tegen u zeggen, dat u in hem aan ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben in een geestelijke strijd. De strijd is des Heeren. En wilt u ons leren wandelen in geloof. Wilt ons leren om de wapenrusting, de hemelse, de goddelijke wapenrusting aan te doen. Wilt u ons denken veranderen. Zodat we niet bang zijn, maar wandelen in de kracht van het geloof. We danken u voor deze prachtige voorbeelden uit de Bijbel. En de lessen die we daaruit mogen leren. Heer Jezus, wilt u spoedig komen. Amen.